Een hele goede morgen allemaal. Toen ik vanmorgen uit onze hoek van het land wegreed, dat is het oosten, daar was het zo'n beetje herfst. En ik kom bij de afsluitdijk en het wordt mooi weer. Dus dat is mooi, zie je dat? Mooie dingen in Noord-Holland ook, hoorde ik net ook. dat is altijd lekker dan, hè? Het was echt zo miezerig en druilerig. En dan zingen we net dat lied met elkaar in de stormen van het leven. En als je dan zoals net dichterbij komt en je ziet het zonnetje gaan schijnen, dan maakt dat gelijk zelfs op je gevoel. Maakt het heel anders. En zo was dat bij mij ook. Ik denk dat dat in ons leven ook zo kan zijn. Als we ons zo erg richten, hè, op die stormen in ons leven, die er zijn, die er vaak zijn. En als we dan leren om ons te richten op de Heer Jezus, dan kan dat zo'n verschil maken ook in hoe we in het leven staan. En we zijn ontzettend dankbaar dat we de Heer Jezus mogen hebben ook, zeg. Een paar dingen die ik met jullie even wil delen vanuit OM. Twee dagen terug sprak ik een gemeentelid van een jongen die als een van de laatste teruggekomen is van de doulos. Een week of twee geleden, misschien heb je het al lang gehoord, is het schip uiteindelijk niet naar de schroothoop gegaan. Maar verkocht aan een rijke zakenman uit Singapore, die er nu een plezierjachtje bij heeft. Nee, het is een hele oude boot. Maar heel lang leefden wij in de veronderstelling van, ja, we hebben geen idee wie dat schip nou uiteindelijk gaat kopen, hè. December werd bekend dat we er niet mee verder konden varen. Dat het allemaal veel te duur zou zijn om het nog weer op te knappen. En dan ga je op zoek naar wat er dan verder mee kan. Nou, en het leek zover te komen dat hij dus uiteindelijk echt naar de schroothoop toe zou moeten gaan. Dat is niet gebeurd. En op het laatste moment hebben zich dus in elk geval één, misschien wel meerdere christenen in Singapore gemeld om het schip te kopen. Nou, er is heel veel over gepraat natuurlijk. En uiteindelijk is het verkocht en gaat het in Singapore voor de christelijke gemeenschap daar gebruikt worden. Wellicht als conferentiecentrum of iets dergelijks. Dus ja, dat is mooi. Dat is fantastisch dat het schip op deze manier door mag blijven gaan. Er zal best ook veel mee moeten gebeuren. Maar het geeft ook wel weer een goed gevoel te weten dat dat hele oude schip, wat bijna 100 jaar oud is, in het Guinness Book of Records staat als oudste nog varende passagiersschip, dat toch nog verder gebruikt mag worden. Dus dat is mooi, daar zijn we dankbaar voor. Verder, altijd goed om jullie nog weer even te wijzen, hè, Maartje is er zelf ook, zag ik al, op het werk waar zij mee bezig is, Transform 2010 onder andere. Denk eraan in jullie gebeden, hè. Jongelui en wat minder jongelui, die kunnen zich tot 15 mei aanmelden om mee te gaan. Het is natuurlijk zo mooi om te bedenken. Die actie die speelt zich helemaal af rondom het Middellandse Zeegebied. Conferentie in Rome en daarna een outreach in een van die 20 landen in dat Middellandse Zeegebied. En als je dan een aantal van die landen bedenkt, Israël, wat daar natuurlijk ligt, maar ook als je dan wat hoger gaat, Libanon en Syrië. Turkije daarnaast, Griekenland, Italië, landen waar toen de Heer Jezus terugging naar de hemel en hij tegen zijn discipelen zei, je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op jullie komt, je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het uiterste der aarde. Dan is vanuit daar het gebied waar dat evangelie zich is gaan verspreiden, naar het noorden en naar het oosten en uiteindelijk naar heel veel verschillende landen. Maar als wij nu kijken, 2000 jaar verder, dan is dit juist ook een gebied wat gesloten is, erg gesloten is zelfs in veel landen, voor het evangelie. Turkije, waar het ontzettend moeilijk is, waar OM ook niet altijd door een hele makkelijke tijd gaat met het werk wat zij daar mogen doen. Griekenland, wat baas helemaal gesloten is door de orthodoxie in dat land. Noord-Afrika. Veel moslimlanden die daar zijn en die ook erg gesloten zijn met het evangelie. Daar waar de kerk zo sterk was in die eerste eeuwen. En we mogen met elkaar bidden dat deze acties in deze landen daarvoor gebruikt mogen worden. Maar ook dat dat werk daarna daar mag blijven groeien. Dus mochten jullie eraan denken en wellicht ook van maatjes in een nieuwsbrief of zo ervan horen, bid ervoor dat mensen erbij betrokken mogen zijn deze zomer, maar dat het werk daarna er ook in door mag gaan. Dat zijn zomaar even een paar dingen die ons bezighouden binnen OM. Voordat ik met jullie zo het woord ga openen, gaan we ook collecteren. Anders vergeten we dat misschien wel weer. Ik wel in elk geval. En dan gaan we nog één lied met elkaar zingen ook. En dat lied is 508. Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Ik had dat vanmorgen in mijn hoofd. Niet gelijk toen ik wakker werd, maar wel toen... Toen ik beneden kwam en hier nog wat zat voor te bereiden voor vanmorgen, denk ik van, dat is een mooi lied. Daar mogen we met elkaar van getuigen. Er is geen vriend zo trouw als Jezus. En tegelijkertijd zal dan ook onder de muziek de collecte opgehaald worden. 588, ja, ja, ja. We gaan zo met elkaar een gedeelte lezen uit Johannes. Eerst wil ik nog een stukje het Oude Testament ook lezen. En daar heeft Jezus een ontmoeting met zijn vrienden. Een ontmoeting nadat hij opgestaan is uit de dood. En soms denken we dat we die gedeeltes moeten lezen tussen Pasen en Hemelvaart dan of zo. Maar ik las het 2 weken terug en het sprak me zo aan. Een heel aantal dingen in dat gedeelte tijdens die ontmoeting die Jezus heeft met die discipelen die mij persoonlijk ook weer raakten. En die wil ik graag met jullie delen vanmorgen. En om dat ook wat te illustreren lezen we een paar verzen uit Exodus hoofdstuk 35. En dan gaan we daarna naar Johannes 21. Exodus 35, daar gaat het erover dat het volk Israël de opdracht krijgt om de tabernakel te gaan bouwen. Mozes die was op de berg Sinaï geweest en die daalde weer af. Die kwam terug bij het volk en dan de opdracht die hij van God gekregen heeft moet ten uitvoer gebracht worden. En daar is heel wat voor nodig om die tabernakel te gaan bouwen. Daar zijn spullen voor nodig, maar er zijn ook mensen voor nodig. Die opdracht ten uitvoer kunnen brengen. En dan lezen we in het eerste gedeelte van hoofdstuk 35 dat allereerst al die spullen ingezameld worden. Vers 5 bijvoorbeeld. Neem uit dat wat van u is een vrijwillige gave voor de Heer. Iedereen die daar van harte toe bereid is. En elke keer komt dat terug in dit hoofdstuk. Er wordt gevraagd of ze dingen willen geven, of ze dat wat van hun bezittingen, of ze dat willen geven voor de bouw van de tabernakel, maar het moet niet. Alleen als het vrijwillig is, als het vanuit hun hart komt. En dan worden er ook mensen voor gezocht. Vers 10, allen die deskundig zijn onder u, moeten komen en alles maken wat de Heere geboden heeft. Vers 22, zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. En alle brachten met een gewillig hart neusringen, oorringen, zegelringen, halssieraden enzovoort. Dan wordt er heel specifiek gezocht naar mensen die dus die tabernakel kunnen gaan bouwen in al zijn facetten. Met al die prachtige details die daarbij horen. En dan vindt God iemand die daartoe bereid is. Exodus 35, vers 30. Daarop zei Mozes tegen de Israëlieten: zie, de Heere heeft Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij beroepen. De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, verstand, kennis en allerlei vakmanschap om ontwerpen te bedenken en uit te voeren in goud, zilver en koper, om edelstenen te bewerken en in te zetten, om hout te bewerken, om allerlei kunstig werk te verrichten. Hij heeft hem ook het vermogen gegeven aan andere kennis over te dragen, aan hem en aan Aholiab, de zoon van Ahisamach uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met deskundigheid om allerlei werk te verrichten. Nou, dan zien we nog dat eerste vers van 36. Daarop hebben Bezaleel en Aholiab en iedereen die deskundig was, in wie de Heere wijsheid en verstand gegeven had, om met kennis van zaken al het werk ten dienste van het heiligdom te verrichten, het werk gedaan overeenkomstig alles wat de Heere geboden had. Hier zien we deskundige mensen, hier zien we vakmensen die door God geroepen worden bij hun naam, vervuld worden met de geest van God, zodat ze ten uitvoer kunnen brengen datgene waar God hen toe opgeroepen had. Nou, dit onthouden we even. En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 21. En daar heeft Jezus een ontmoeting met een aantal van zijn discipelen bij de zee van Tiberias. Johannes 21. Dan lezen we het volgende. Hierna openbaarde Jezus zichzelf aan de zee van Tiberias, opnieuw aan de discipelen. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: wij gaan met je mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, hebt u niet iets te eten? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el, een meter of 100, van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Jezus zei tegen hen: breng wat van die vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom hierheen, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en wandelde waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Tot zover dit gedeelte. Zullen we een ogenblik stil zijn en God zegen hier ook over vragen? Zullen we bidden met elkaar? Hemelse Vader, ik dank u dat we zo voor u mogen komen en ik dank u zo voor uw woord. Dank u dat u zichzelf door uw woord en ons geopenbaard heeft. Dat u daardoor mogen leren kennen. En ik wil u bidden, Heere, dat u deze morgen met uw Heilige Geest tot ons hart wilt spreken. Zodat de woorden tot leven mogen komen. Zodat ze werkelijk een verschil mogen maken in ons leven. Dat ze ons zullen helpen om het zicht scherp op u gericht te houden. Dat u zichzelf aan ons openbaart. Dat we erdoor mogen groeien en door bemoedigd mogen worden. Heere, spreekt u tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik heb boven dit gedeelte gezet voor mezelf met lege handen. Dat is wat er voor mij uitsprong toen ik dit hoofdstuk voor het eerst weer een keertje las dit jaar. De discipelen die daar eigenlijk met lege handen staan voor die man die tot hun roept. En met lege handen staan, dat doen we niet graag. We komen niet graag ergens met lege handen. We leven denk ik ook in een maatschappij waarin we onszelf keer op keer moeten bewijzen. Altijd weer moet duidelijk worden wie we zijn. En als wij met lege handen bij onze werkgever of bij onze opdrachtgever aankomen, dan liggen we er snel uit. Als wij zeggen, ik heb het even niet, of ik weet het niet, dat komt niet heel goed over. Doen we ook niet graag. We willen juist graag laten zien wat we wel kunnen en niet hoe het niet zit en hoe we het niet weten. En hoe we niet datgene hebben wat we zouden moeten hebben. En omdat dat gevoel denk ik heel sterk in ons leeft en dat dat niet alleen naar onze werkgever is, maar dat het ook vaak in onze omgeving is, moeten laten zien wie we zijn en wat we kunnen, hebben we denk ik ook vaak het gevoel dat we onszelf moeten bewijzen tegenover God. Dat we willen laten zien wat we kunnen, dat we willen laten zien op welke manier we goed zijn en dat we wel iets te bieden hebben. Terwijl we eigenlijk heel vaak met lege handen staan. Zo voel ik het vaak wel in elk geval. Het is in elk geval ook zo in deze ontmoeting tussen Jezus en zijn discipelen. En daarvoor roept het ook wel weer herkenning op bij mij. Hoe voelt dat om met lege handen te staan? Het is de derde ontmoeting die Jezus met zijn discipelen heeft. En dat was niet zomaar een ontmoeting, daar even bij die zee van Tiberias om een visje met elkaar te eten. Om gezellig even de dag met elkaar te mogen beginnen en om een ontbijtje te hebben, eens even bij te praten over wat het is. Net zo min als dat het zomaar een ontmoeting was van Jezus daar in die bovenkamer om te kunnen laten zien dat hij niet door de deur naar binnen hoeft. Het was niet zomaar een ontmoeting. Net zo min als dat het zomaar een wandelingetje van Jezus was naar Emmaus. En dat hij toevallig daar onderweg twee discipelen tegenkwam. Die het even niet zo scherp zagen zitten. Al die ontmoetingen in die bovenkamer. Die twee discipelen onderweg naar Emmaus. Deze ontmoeting die Jezus heeft met zijn discipelen. Bij die zee van Tiberias. En nog weer andere ontmoetingen die daarna al komen. Hebben een specifiek doel. Jezus die wil zijn discipelen nog iets duidelijk maken voordat hij teruggaat naar de Vader. 3 jaar lang was hij met hun opgetrokken. 3 jaar lang had hij hun verteld wie hij is. Waarom hij naar deze wereld gekomen is. Dat hij gekomen is om het koninkrijk van God te vestigen. Dat hij dat liet zien door wonderen. Dat hij dat liet horen door hetgeen hij sprak. En dat hij dat uiteindelijk liet zien door te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood. En toch zijn er de discipelen en ze begrijpen het niet. Jezus die had tegen zijn discipelen gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Ik wil jullie gaan gebruiken, ik wil jullie de opdracht geven om het werk wat ik begonnen ben, wat volbracht is aan het kruis, om dat voor te zetten, om dat bekend te maken aan deze wereld. En hij heeft er ook bij gezegd, ik zal de Vader bidden om jullie een andere trooster te geven. En hij zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid. Niet zomaar voor een bepaalde taak, niet zomaar voor even, zoals we dat in het Oude Testament vaak zagen. Daar kwam de Geest van God en die vervulde een persoon en die werd dan toegerust voor een bepaalde taak. Dat waren richteren, dat was David bijvoorbeeld, dat hebben we ook gezien in Mozes. Maar Jezus die zegt nu, ik zal jullie een andere trooster zenden en die zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid. En niet op een enkeling, nee, op alle gelovigen zou de Heilige Geest uitgestort worden. Die Heilige Geest die zal bij jullie blijven. Maar nu zijn die discipelen daar, en wij kijken 2000 jaar terug en wij begrijpen misschien wat beter hoe dat in elkaar zit. Maar zij waren daar op dat moment en zij hadden Jezus zien sterven. En ze hadden hem dan wel 1 of 2 keer ontmoet of er in elk geval over gehoord. Maar hoe moest dat nu verder? Ze wisten het niet en dus loopt Petrus daar over dat strand samen met nog 6 van zijn vrienden. En hij zegt, ik ga vissen. Petrus die zegt, ik weet niet hoe het verder moet. Ik weet niet wat er is, ik weet niet wat er verder gaat gebeuren. Ik ga maar weer gewoon doen waar ik goed in ben. Datgene wat ik van mijn vader geleerd heb, datgene wat ik deed voordat ik Jezus ontmoette. Ik ga vissen. En toen ik dat las, dacht ik van, oh, wat een teleurstelling moet daarin in doorgeklonken hebben. Petrus die het gewoon even niet zo goed weet. En ik denk dat dat best vaak in ons eigen leven ook kan gebeuren. Dat we zo'n ik ga vissen gevoel hebben. Dat die mooie droom die we hebben, dat verlangen dat we hebben. Misschien wel het werk dat we hebben, dat het er opeens niet meer is, zoals we dat net ook mochten horen. Opeens is datgene wat je gedaan hebt, is weg. Het wordt je afgenomen. En dat gevoel herken ik. Als wij terugkijken op ons leven, dan hebben wij dat ook meegemaakt. We werken al een heel aantal jaren met OM. En op een gegeven moment hadden we 1 jaar of 3 in Hongarije gewerkt. En kwamen we vrij plotseling, in elk geval sneller dan verwacht, terug naar Nederland. En het enige wat wij hadden, was elkaar. Onze oudste dochter Jaditja was toen ongeveer 1/2 jaar oud. We hadden een heel klein blauw autootje. En de spullen die we hadden pasten in een bestelbusje. Dat was alles wat we hadden. We kwamen in Nederland, we hadden geen huis om in te wonen. Ik had geen werk. De gemeente die we hadden, er waren dingen niet goed gegaan. En we stonden daar en we stonden echt met lege handen. En als ik terugkijk, is dat een ontzettend moeilijke periode in ons leven geweest. Waarin we zeiden, Heere God, ik weet niet hoe dit verder moet. Ik weet niet waarom u ons teruggebracht heeft. Ik weet niet op welke manier dit gaat gebeuren. Ik had een beetje zo'n Petrus gevoel van, nee, ik ga maar weer vissen of zo. Dat is hoe dat overkwam bij mij. En dat gevoel was zo sterk. Heere God, hoe zit dit? Hoe moet dit nu verder? En misschien op je eigen manier, in je eigen omstandigheden herken je dat gevoel ook wel eens. Misschien niet op dit moment, misschien is het een keer in het verleden geweest. Misschien is het iets wat nog gaat komen. En je zegt van, Heere God, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet wat er voor me ligt. En toch, als wij terugkijken op die periode in ons leven, is het een hele waardevolle periode geweest. Het is een periode geweest waarin wij geleerd hebben dat we echt teruggeworpen werden op God. Dat we daar met lege handen stonden. Daarom is dat ook waarom ik dit daarboven geschreven heb. Heere God, ik heb u helemaal niets te bieden op dit moment. Ik sta met lege handen. En als we nu terugzien, hadden wij binnen 6 weken, kreeg ik een baan aangeboden. Zijn we naar de andere kant van het land verhuisd. Heb ik 1 jaar of 3 op de Bron in Dalfsen gewerkt. Hadden we een gemeente waar we ons ontzettend thuis voelen, waar we nog steeds naartoe gaan. En was in alles voorzien. En denk van, hoe is het mogelijk geweest? Ik was nog niet eens op zoek naar werk. Ik zat gewoon nog maar met dat gevoel van, ik weet niet hoe het verder moet. En de Heere God die had het allemaal op deze manier voor ons voorbereid. En daarin werd voorzien. En elke keer weer als wij terugzien, mogen we daar ook van getuigen. Maar de discipelen, Heer, op dit moment staan met lege handen. En dat zien we in vers 5. De discipelen die de hele nacht gevist hadden en niks gevangen hadden. En dan staat daar een man, die staat er op het strand, hè, het wordt licht en ze zien daar iemand daar staan, een 100 meter verderop. En die roept naar hun: lieve kinderen, of jongens, hebt u niet iets te eten? En dan kijken ze naar elkaar en dan moeten ze wel antwoorden: nee, we hebben helemaal niets. Ja, dat moet geen fijn gevoel geweest zijn voor die mannen, om dat antwoord te moeten geven. Hè, het is niet de cultuur, je wilt graag iets aanbieden. Hè, iemand heeft iets nodig en het wil je geven. Je bent vissers en ze zien dat ze de hele nacht gevist hebben. En daar is die man en die vraagt: heb je niks te eten? En ze moeten zeggen: we hebben gefaald, we hebben het niet kunnen doen. We hebben niets te eten. Toen wij ons zo voelden, hebben wij inderdaad ook moeten leren dat God bepaalt aan welke kant wij onze netten uit moeten gooien. Dat we soms denken dat we weten hoe het moet, dat we soms denken waar we heen moeten gaan en op welke manier wij ons leven in moeten richten. Maar dan staat daar opeens die figuur op dat strand en die zegt tegen die discipelen: werp je netten uit aan de rechterkant. En u zult vinden. Ik vind dat mooi wat daar staat. Dat is niet zomaar iets. Jezus die zegt: als je netten aan die kant uitwerpt, aan de andere kant uitwerpt, dan zul je vinden. En Jezus die belooft hier, datgene waar je de hele nacht naar gezocht hebt, in je eigen kracht, datgene waar je zelf mee bezig geweest bent, dat zul je vinden als je naar mij luistert. Dat zij als ervaren vissers niet konden, werd mogelijk gemaakt doordat Jezus hen erop wees. En dat vind ik zo mooi wat hier staat. Jezus die staat daar aan de wal en hij ziet vissen. Of hij zorgt ervoor dat daar op dat moment een school vissen zwemt. Om zijn discipelen een les te kunnen leren. Er staat in de Bijbel: hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij kan daarvoor zorgen dat die vissen daar naartoe gaan. Want hij wil zijn discipelen iets leren. Nou, vreemd genoeg zien de discipelen daar nog steeds niet de hand van Jezus in. Niet op dat moment in elk geval. 3 jaar daarvoor, op het moment dat Jezus hen riep, eigenlijk bij datzelfde meer, hè, wat de Zee van Tiberias wordt genoemd, of het meer van Genezareth, dat is de plek ergens daar bij dat meer had hij hem voor de eerste keer ontmoet. Hadden ze ook niks gevangen de hele nacht. En werden ze ook teruggestuurd en zei Jezus: ga eens wat vangen. En dan zegt Petrus: ja, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niks gevangen. En toch is hij dan gehoorzaam en dan realiseert Petrus zich daarna wie Jezus is. Een situatie die bij hun een flashback geschreven had moeten hebben. En toch gebeurt dat niet. Maar ze zijn hem wel gehoorzaam op dat moment. En pas later zullen ze begrijpen wie hij is. Jezus belooft dat ze zullen vinden en dat is voldoende. Nou, het besluit van de discipelen hierin is doorslaggevend uiteraard. Zij kunnen zich laten leiden door hun gevoel. Ik heb de hele nacht niks gevangen, het is ochtend, ik ben moe, laat me lekker naar mijn bed gaan. En wie is die man aan de kant dat hij wel denkt dat we alsnog wat zullen gaan vangen? Laten ze zich leiden door hun gemoedstoestand? Of vertrouwen ze die persoon die daar aan de wal staat? En zeggen ze: oké, als hij dat zegt, dan is dat misschien wel zo. En dan doen ze dat en ze gehoorzamen hem. En dat maakt alle verschil. De belofte die wordt meer dan waargemaakt. Hè? Niet zomaar een visje of een oude schoen. Ja, ik heb niet gezegd wat je zou vangen. Maar je hebt in elk geval wat gevangen. Hè? Je zult vinden. Maar wat Jezus dan biedt is niet zomaar een beetje. Dat net, dat zit boordevol. Uiteindelijk tellen ze zelfs die vissen. En zijn er 153. Soms zou je willen dat er meer details in de Bijbel zouden staan. En van andere dingen denk je: waarom staat dat erbij? Dat het er 153 waren. Het maakt in elk geval duidelijk dat ze ontzettend veel gevangen hadden. Boven hun eigen denken. Boven hun eigen verwachting. Doordat ze gehoorzaam waren. Gehoorzaamheid aan Jezus en door op hem te vertrouwen zal ons nooit beschamen. Wij hebben dat gezien op het moment in dat voorbeeld wat ik u net gaf. Dat we zeiden: Heere God, we staan met lege handen, ik weet niet hoe het verder moet. En dat we ons net aan de andere kant hebben uitgegooid. Dit niet verwacht hadden, niet gedacht hadden dat het op deze manier zo zou moeten gaan. Maar wij hadden daar onze plek gevonden. Wij gingen daar op dat moment ook gebruikt worden. En dan realiseert Johannes zich: dit is de Heer. En hij stoot Petrus aan en zegt, dit is de Heer. En dan realiseert Petrus zich opeens, dit is Jezus. Ja, en Petrus natuurlijk, hè, zoals Petrus is, die hoorde dat het de Heer was, sloeg zijn bovenkleed om, want hij was ontkleed, en wierp zich in de zee. Hè, en dan gaat hij als een speer naar Jezus toe. Mijn Jezus, ik wil hem ontmoeten. Hij had geen flauw idee en hij had Johannes nodig om te gaan begrijpen dat het Jezus was die daar aan de kant staat. Soms hebben wij het nodig in onze teleurstellingen, om door iemand erop gewezen te worden wie Jezus is. He, want dat hij 180 graden omdraait, dat is wel duidelijk. He. Die dag ervoor loopt hij over het strand en zegt hij, nou, ik ga maar weer vissen. En dan gaan ze vissen. En uiteindelijk vangen ze wat door die persoon daar aan de kant. En dan zegt Johannes, joh, het is Jezus. En opeens is zijn hele situatie weer totaal anders. Wat een verschil kan het maken als wij door iemand gewezen worden op Jezus. Op wie hij is. En op dat hij te vertrouwen is. Nou, er zijn twee dingen die we daar natuurlijk mee kunnen doen. Voor wie kunnen wij daarin een bemoediging zijn? Zien we het? Dat mensen soms misschien in de put zitten. Zien we het dat mensen het nodig hebben? Om er weer op gewezen te worden. Kijk, dit is Jezus. En Jezus is in staat om ons te helpen. In datgene wat we nodig hebben. Het maakt niet altijd onze situatie direct heel veel makkelijker. Maar het geeft ons houvast en het geeft ons vertrouwen. Zoals dat met Petrus ook deed. En laten we ons door anderen erop wijzen dat we Jezus nodig hebben. Zoals dat hier ook gebeurde tussen Petrus en Johannes. Nou, Petrus zegt, Jezus, ik wil u ontmoeten. En daaruit blijkt dat dit niet de eerste ontmoeting is geweest tussen Petrus en Johannes. Tussen Petrus en Jezus na de opstanding. En we weten vanuit de Bijbel, vanuit de Evangelie, maar ook vanuit wat Paulus schrijft aan 1 Korinthe, dat direct op de eerste dag Jezus een ontmoeting heeft gehad met Petrus. Het eerste echte gesprek is tussen Petrus en Jezus geweest. Nadat Petrus Jezus voor 3 keer verloochend had. En gevoelsmatig is dat heel veel meer dan vergeten 45 cent te betalen. Hè? Zoals we net gehoord hebben. Maar zelfs die dingen, hè, dat begint bij 45 cent. En dat kan uitgroeien tot hè, dat we Jezus verloochenen. Wat ik erbij wil zeggen is dat er kleine dingen kunnen zijn, dat er grote dingen kunnen zijn en dat die allemaal tussen ons en Jezus in kunnen komen te staan. En dat Jezus zegt, kom maar, ik wil met je praten en ik wil het uit de weg ruimen. Dit hoeft niet tussen ons in te blijven staan en dat is wat met Jezus en Petrus gebeurde. Wat er gezegd is, is helemaal niets over bekend. Maar uit deze gebeurtenis wordt duidelijk dat het weer helemaal goed zit tussen die twee. Want Petrus die had niet naar hem toegerend. En die had niet met verlangen in dat water gesprongen om zijn grote vriend Jezus weer te kunnen ontmoeten. Om hem nog weer eventjes met hem te kunnen praten. Om zijn armen om hem heen te slaan bij wijze van spreken. Hij had hem verloochend. En wat een pijn en wat een verdriet heeft dat gedaan. Hij huilde bittere tranen op het moment dat hij zich realiseert. Wat heb ik gedaan? En nu is het weer goed. En dan komen ze daar aan de wal. En dan zien ze iets. En dat is heel bijzonder. Toen zij aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Nou, ik denk dat kolenvuur met die vis en die brood daar eerst niet gelegen heeft. Het staat er niet expliciet bij, maar Jezus die vraagt aan die vissers daar, aan Petrus en Johannes en die anderen, heb je wat te eten voor mij? Zij zien op dat moment niet dat daar brood en vis en een vuurtje is. Dat hadden ze kunnen zien en ze hadden zich af kunnen vragen, wat wil die nou te eten hebben? En wat mij hierin duidelijk wordt, is dat Jezus zegt, ik heb jullie niet nodig, maar jullie hebben mij nodig. Weet je, ik heb jullie niet nodig om te zorgen dat er een visje en een broodje is. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Door mijn woord is alles uit niets ontstaan. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Wij zien alleen maar dat er dingen voortkomen uit iets. Alles wat wij maken komt voort uit iets anders. Zijn woord is de schepping voortgekomen uit het niets. En Jezus die kan er ontzettend makkelijk voor zorgen dat daar op dat strand een kolenvuurtje is met vis en brood. En hij zegt daarmee tegen zijn discipelen, jullie hebben mij nodig. En dat doet mij denken aan die vers in Johannes 15. Ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. En hij maakte duidelijk aan die volgelingen, als jullie er straks op uitgaan, kun je zonder mij niets doen. Je bent totaal afhankelijk van mij. Je kunt de beste beroepsvisser zijn in de wereld. Maar je kunt de hele nacht vissen en niks vangen. En ik hoef maar een woord te spreken en je gooit je net uit aan de andere kant en het zal vol zitten met vis. Jullie hebben mij nodig. Hij wilde hen ontmoeten en hij zegt, jullie staan voor mij met lege handen en zo wil ik het graag. Ik wil dat jullie bij mij komen met lege handen. Ik ben jullie opdrachtgever en ik verwacht niet dat jij komt om jezelf te bewijzen. Maar dat je met lege handen komt, zodat ik ze kan vullen. En daarvoor hebben we net dit gedeelte uit Exodus hoofdstuk 35 gelezen. Waarin dus duidelijk wordt dat God op zoek was naar vaklui. Die die tabernakel konden maken. Precies volgens de voorschriften zoals deze aan Mozes gegeven waren. Er waren mensen voor nodig die meer waren dan een klusjesman. Die het leuk zouden vinden om wel wat te bouwen. Die daar ook wel weer bereidwillig toe waren. Nee, daar was een man en dat was een vakman. En tegelijkertijd lezen we dat de geest van God op hem komt. En dat hij hem vervult met wijsheid, met verstand, met kennis en met allerlei vakmanschap. En dan zien we dat de geest van God hem vervult, zodat hij datgene kan doen waar hij goed in is. Om het precies te maken zoals God dat wil. En dan staat er ook nog bij, hij heeft hem ook het vermogen gegeven om aan anderen deze kennis over te dragen. Hij heeft hen vervuld met deskundigheid om allerlei werk te verrichten. Daar zijn die mensen, ze zijn bereidwillig. Ze komen voor God, zeg ik, ja, ik denk dat ik hier wel wat mee kan. En dan vult God hen met zijn Heilige Geest, zodat ze datgene kunnen doen waar hij hen toe geroepen heeft bij naam. Dat is iets wat twee kanten opwerkt. Wij bieden ons aan. Wij zijn bereid, wellicht met de dingen waar we goed in zijn. Maar wij hebben zijn Heilige Geest nodig om ervoor te zorgen dat het ook werkelijk vrucht mag dragen. We zijn afhankelijk van hem. We komen voor hem met die lege handen. Laat hem je vullen, zodat je die taak die aan jou gegeven is kunt verrichten. Zodat je datgene kunt doen waar je wellicht goed in bent. Maar dat er ook momenten in je leven zijn waarin je teleurgesteld bent. Misschien wel door anderen om je heen. Misschien heb je hier een taak in de gemeente die je loodzwaar valt. Waarvan je denkt van, hoe is het mogelijk dat ik dit kan doen? Heer, ik sta met lege handen. Ik voel me er helemaal niet geschikt voor. Wilt u mij daar maar weer in gebruiken? En dat we dan mogen weten dat Jezus zegt, jullie hebben mij nodig en ik wil je vervullen en ik wil je schenken wat je nodig hebt om te kunnen doen wat je moet doen. En dat mogen we aan hem vragen en dat mogen we van hem verwachten. Hij vervult en ieder die bereidwillig is met zijn geest toegerust worden. Voor zijn taak, voor zijn werk in zijn koninkrijk. Nou, dan komen ze aan wal en dan worden die vissen geteld en dan gaan ze eten met elkaar. En dan zien we dat de schijnwerper daarna op Petrus komt te staan. En daar wil ik nog heel even iets over zeggen, zonder heel diep over dat dialoog te gaan spreken. Wat er is tussen Jezus en Petrus. Daar kan heel veel over gezegd worden. En zoals ik al zei, is dit niet een gesprek om het weer goed te maken tussen Jezus en Petrus. Dat gesprek was er al geweest. Maar nu zou een stap verder gegaan worden. Nu was het nodig dat er een nieuwe fase aan zou breken in het leven van Petrus. Petrus, je hebt mij gevolgd. Petrus, je bent met mij op stap geweest. Je bent in de vriendschap, de relatie tussen ons is hersteld. En dat is mogelijk gemaakt door wat ik aan dat kruis van Golgotha heb gegaan. Juist daarvoor ben ik gestorven. Om het weer goed te maken tussen jou en mij. Maar nu komt de vraag of Petrus werkelijk datgene wil gaan doen wat Jezus ook van hem vraagt. En hij kan niet anders dan met lege handen bij Jezus komen. En dat wordt duidelijk als deze vragen aan Petrus gesteld worden. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Nou, dat was echt in de lijn van Petrus, hè? Petrus die sprong er altijd een beetje bovenuit. Dus Jezus die vraagt dat ook in die richting. Heb je mij meer lief dan die andere mannen die hier zijn? En dan zegt Petrus, ja heren, u weet dat ik van u houd. En dan zegt Jezus, wijd mijn lammeren. Nou, de woorden die er voor mij uitsprongen in die drie keer dat dit gevraagd wordt, zijn die twee woorden van Petrus, u weet het. En de laatste keer zegt Petrus zelfs, heren, u weet alle dingen. En dat vind ik zo mooi wat Petrus hier zegt, u weet het. He, wat zouden wij geantwoord hebben als Jezus aan ons zou vragen, hou je van mij? En zou, ja, dat zie je toch, ik doe van alles voor u. He, ik ben druk bezig met dit en ik ben druk bezig met dat. En ik probeer in mijn buurt een goede getuige te zijn. Als het even kan, vertel ik wat tegen mijn buurman erover. Of mijn collega, of tijdens het sporten. U ziet toch dat ik van u hou? Maar dat is niet wat Petrus hier gebruikt. Niets. Helemaal niets. Het enige wat Petrus zegt, de enige grond waarop hij staat, het enige waar hij zich aan vasthoudt, is het feit dat Jezus het weet. U weet het. U weet dat ik van u houd. Misschien heeft u wel gedacht aan Psalm 139. Die zal hij nog niet in dat getal gekend hebben, maar de psalm als zodanig kende hij wel. En er staat, Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn staan. U ziet van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En Petrus die zei, u kent mij, u weet wie ik ben en u weet dat ik van u hou. En de tweede keer dat Jezus het vraagt, zegt hij precies hetzelfde. Ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En dan de derde keer wordt Petrus bedroefd, maakt hem ontzettend verdrietig. Heer, u weet het toch, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En dan zegt Jezus, wijd mijn schapen. Hij wordt toegerust voor de taak die Jezus aan hem geeft, op basis van liefde, niet op basis van kunnen, niet op basis van zijn beroep, niet op basis van hetgeen hij die 3 jaar geleerd had, maar op basis van een liefdesrelatie, waarin Jezus Petrus kent en waarin Petrus Jezus heeft leren kennen. Wordt Petrus toegerust en wordt tegen hem gezegd, wijd mijn schapen. En dan zegt hij niet, wijd jouw schaapjes, hè? Je gaat er een stel ontmoeten en die gaan in mij geloven, dat worden jouw schapen. Daar moet jij maar voor gaan zorgen. Jezus die zegt van nee, mijn gemeente zal gaan groeien. En dat zijn mijn schapen, die behoren tot mijn kudde. Er moeten nog vele schapen aan die kudde toegevoegd worden. Petrus, wil jij voor mijn schapen zorgen? Dat blijven mijn schapen. Maar ik wil dat jij als een herder over hen waakt. Later in een van zijn brieven noemt Petrus Jezus de opperherder. De herder die boven al die andere herders staat. Of dat nou toen was, of dat nu is. Er zijn veel herders in vele gemeentes, maar Jezus is de opperherder. En Petrus heeft zich dat altijd gerealiseerd. Hij heeft zich altijd gerealiseerd, het is niet mijn kudde. He, die mensen die worden wel aan mij toevertrouwd, maar ze behoren hem toe. En dan mag Petrus dat werk gaan doen, op basis van die liefdesrelatie. Niet op basis van de gevulde hand, niet op basis van wat hij kan. En dan uiteindelijk, aan het einde van zijn leven, heeft Petrus zelfs zijn eigen leven niet meer in de hand. Dat waar hij zo aan vastgehouden heeft. Waardoor hij Jezus verloochend heeft. Hij zegt, ja, ik wil niet dezelfde weg gaan als Jezus. Waar hij zo bang voor was om te moeten sterven zoals Jezus stierf. Moet hij loslaten. En ook op deze manier moet hij met lege handen komen. En zegt Jezus, op het einde van je leven zul je gebonden worden en zul je genomen worden daar waar je niet naartoe wil gaan. En in die tweede brief van Petrus wordt duidelijk dat Petrus op dat moment begrepen heeft wat Jezus bedoelde. En voor de rest van zijn leven weet hij, als ik ga sterven, dan sterf ik voor mijn Christus. Omdat hij mij lief heeft en omdat ik hem lief heb. En dan hoef ik niet meer vast te houden aan mijn eigen leven. Dan hoef ik daar niet met gesloten handen mee te staan. Nee, dan mag ik ook op die manier met open handen komen. En dan kan hij het vullen. En dan kan hij ervoor zorgen dat ik gebruikt mag gaan worden. Alles is anders geworden in het leven van Petrus. En daarom kan Jezus nog 1 keer tegen Petrus zeggen wat hij 3 jaar daarvoor ook al gezegd heeft. Volg mij. Volg mij. En ik zal je gaan gebruiken. En een leven geleefd in totale afhankelijkheid van Jezus Christus is een leven ten volle geleefd tot eer en glorie van hem. En ik denk dat wat zich daar afgespeeld heeft, bij dat meer van Tiberias, dat voor ons geldt vandaag. Dat wij mogen leren om met lege handen voor hem te komen. Om inderdaad te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil u volgen. Ik heb u lief en u heeft mij lief. U weet het, u kent mijn hart. En wilt u mij maar gebruiken. En als je merkt dat het wellicht zwaar is, als je merkt dat er wellicht iets tussen zit, ga dan maar naar hem. Dan zal hij het uit de weg ruimen. En dan zal Hij je toerusten voor de taak die Hij aan jou wil toevertrouwen. En dan zal Hij je daar geschikt voor maken. En dan zal Hij je vervullen. Zoals je dat ook bent met zijn geest. Dan zul je wijsheid hebben. Dan zul je kennis hebben. Dan zul je al datgene hebben wat je nodig hebt. Om tot je doel te mogen komen. Door Jezus Christus. Zullen we met elkaar bidden en ook vragen. Dat we daar elke keer weer op gewezen mogen worden. En ook vanuit die grond mogen leven met Hem. Hemelse Vader, ik wil U danken dat we zo voor U mogen komen. En wellicht, zoals we hier zitten met elkaar, zijn er die teleurgesteld zijn. Zoals Petrus en die andere discipelen daar teleurgesteld waren. Dat we niet zo goed begrijpen wat er op dit moment gebeurt in ons leven. Dat we het zicht op Jezus misschien wel verloren zijn. Dat we niet zo goed meer begrijpen hoe het nou eigenlijk allemaal zit en waarom er gebeurt wat er gebeurt. Wil ik U bidden, Heere, dat U hen wilt bemoedigen. Wilt U zichzelf alstublieft aan hen openbaren. Dat U degene bent die bij ons bent in alle omstandigheden, onder alle gebeurtenissen. Waar wij ons in bevinden. En ik wil U bidden, Heere, dat we U gehoorzaam zullen zijn. Dat we ons niet zullen laten leiden door ons gemoed, door ons gevoel. Maar dat we ons vast zullen houden aan Uw beloftes. De beloftes dat U voor eeuwig bij ons bent. Dat die trooster in ons is. En ook niet van ons weg zal gaan. Dat we ons vast mogen klampen aan U. Heere, en als we het nodig hebben op U gewezen te worden, alsjeblieft geeft ons dan iemand die ons op Jezus Christus wijst. Waardoor we weer met moed verder mogen gaan. Elke dag weer. Alsjeblieft, Heere, help ons daarbij. Leer ons om op U gericht te zijn. Elk moment van ons leven. Leer ons, Heere, op U te vertrouwen. En Heere, geef ons de moed als dat nodig is om onze netten aan de andere kant uit te gooien. En dat is niet iets wat we altijd makkelijk vinden. Heere, soms zitten we zo vastgesleten in vaste patronen. Help ons, Heere. Om U gehoorzaam te zijn. Om dicht bij U te blijven. En om werkelijk te blijden dat zonder U we niets kunnen doen. Alsjeblieft, Heere, neem weg trots die er kan zijn. Omdat we denken dat we dingen wel kunnen doen. Dat we het wel in onze eigen kracht kunnen. Dat we door de jaren heen wel geleerd hebben om goed te zijn in iets. Heere, dan kunt U dat ook zomaar weer wegnemen van ons. En staan we met lege handen. En wat dan blijft is onze liefde voor U. En Uw liefde voor ons. En dat we vanuit die basis tot ons doel mogen gaan komen. Door uw Heilige Geest in ons. Alsjeblieft, help ons, Heere. En wil ik u zegen bidden over deze gemeente. Over de mensen, de broers en de zusters die hier zijn. Dat ze door u gebruikt mogen worden. Dat u hen wilt vullen met uw geest. Tot eer en glorie van uw naam. Zodat Jezus Christus bekend wordt. Door ons heen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we nog een lied zingen met elkaar? ...488... Heer, ik kom tot U. Neem mijn hart, verander mij. Dan wil ik vragen of we na de zegen zo ook nog 461 kunnen zingen. Mijn Jezus, mijn Redder. elke dag weer mogen wij ons gedragen weten door Gods geest, door de kracht van zijn liefde. Ook dat wilde Jezus aan zijn discipelen duidelijk maken en wil ik ook jullie meegeven. Hele bekende verzen wel. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. Het was hun allemaal nog steeds niet helemaal duidelijk. En Jezus kwam naar hun toe, sprak tot hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg. En zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van de wereld. Hij is met jullie en met mij en met ons alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En zijn zegen mag ik jullie ook meegeven. De liefde van God de Vader en de genade van onze Heere Jezus Christus. De eenheid met zijn Heilige Geest. Zij met ons allen. Totdat Hij wederkomt. En Hij komt spoedig. Maranatha, kom Heere Jezus. Amen.